Ik heb er enorm van genoten om vorige week een stukje van mijn hart te mogen delen. En waar ik van genoot was ook gewoon hoe ik zag dat we als kerk daarop reageerden. Ik proefde een gretigheid, ik proefde een enthousiasme en ik proefde een verlangen. En dat deed me enorm goed. En we zijn al een aantal maanden bezig geweest met eerst te bespreken van wie is Jezus nou? En eigenlijk zou je er altijd wel over door kunnen gaan, want zijn grootheid en zijn almacht is gewoon onbeschrijfelijk groot. En daar kun je altijd wel over blijven opscheppen. En vanuit wie Jezus is, zijn we gaan nadenken over wie zijn wij nou? Wie ben jij? Dus we hebben die serie, eerste deel heette eigenlijk Jezus is. En eigenlijk vanaf augustus, elke preek was gekoppeld aan jij bent. En we hebben het gehad over jij bent meer dan overwinnaar, jij bent een nieuwe schepping, enzovoort, enzovoort. En vorige week heb ik een preek gehouden waarvan ik zei, die wil ik in twee delen brengen. En de titel van die preek was, jij bent gezonden. Jij bent gezonden. En die titel, die heb ik niet zomaar bedacht. Ik heb hem ook heel bewust op deze manier gekozen. En ik had het namelijk ook anders kunnen noemen. En ik heb er zelfs over nagedacht, hoe zal ik hem noemen? Zal ik hem noemen, jij bent geroepen. Of jij hebt een bestemming. Of God heeft een plan met jouw leven. Dat waren ook allemaal hele mooie titels geweest. En dat waren waarschijnlijk titels geweest die ik misschien 5, 6, 7, 8 jaar geleden ook wel gebruikt zou hebben als ik over dit soort onderwerpen zou spreken. En toch heb ik nu heel bewust gekozen voor jij bent gezonden. En het heeft ook best wel te maken met een verandering in niet alleen mijn leven, maar ook in ons als gemeente, hoe we als gemeente met dingen bezig zijn. En hoe we zelfs in hoe we met Gods bediening en met hoe we met mensen inzetten omgaan, daar hebben we letterlijk een ommekeer in gemaakt. Ik vond het heel gaaf dat we laatst hadden de jaarlijkse gemeenteavond. En een van de vragen op de jaarlijkse gemeenteavond was van, hoe gaat de gemeente om met talenten die mensen hebben? En wat doet de gemeente eraan om ervoor te zorgen dat jouw talent zichtbaar wordt enzovoort? Vond ik een steengoede vraag. En ik gaf daar toen in één zin antwoord op. En eigenlijk wil ik in deze preek, in elk geval in het stukje inleiding van deel 2 van Jij bent gezonden, een iets uitgebreider antwoord geven dan dat ik toen gaf. Ik heb toen ook al uitgelegd dat wij daarin een verandering hebben gemaakt, waarvan we ook echt hebben gezien dat God dat tot ons sprak. En om die verandering te beschrijven, misschien praktisch, als ik een aantal jaren geleden, als ik dan nieuwe mensen in de gemeente had of nieuwe leiders in de gemeente had, potentiële leiders die je graag in wilde zetten, waarbij je zag, oh, die heeft een roeping op zijn leven. En in mijn hart zit echt een enorm verlangen om juist mensen te helpen in hun bestemming te komen. Dus die preken die ik toen ook hield, dat waren echt preken vanuit mijn hart. En ik geloof ook zelfs preken vanuit Gods hart, van dat God wil dat wij onze bestemming ontdekken en dat we begrijpen dat hij een plan met ons leven heeft. Dus dat hart was enorm goed. Maar waar ik soms zie dat iets doorslaat, heeft met name te maken met hoe we met dat hart omgaan en hoe we dat toepassen. Ik snap het ook heel goed dat we nu in een fase zitten in het lichaam van Christus, waarin we best veel bezig zijn met van dat iedereen een plek heeft, want in de 80er jaren van de vorige eeuw, dat klinkt al heel lang geleden, dat is nog maar 30 jaar geleden ongeveer, toen is er wereldwijd zelfs een beweging geweest waarin de kerk wakker werd voor iets waarvoor ze misschien eerst in slaap was gevallen. Want wat daarvoor gaande was, was dat je bij wijze van spreken kerk had en je had dan een dominee en hij vertelde zijn verhaal en de kerk die luisterde daarna. En dat was een beetje kerk zijn. Dus een hele grote groep mensen die in zekere zin niks deed en dan een leider die gewoon continu alleen maar het woord verkondigde. En er was een beweging van nee, het lichaam van Christus bestaat niet uit één iemand die alles doet of alles zegt. Maar iedereen heeft een roeping, iedereen heeft een plan, iedereen heeft een bestemming. En God wil ons samen als één lichaam opbouwen. Amen. En daar zat iets heel moois in. En daar zit iets heel gaafs in wat het lichaam van Christus nodig had en ook zelfs nodig heeft. Maar als jullie mij een beetje kennen, dan weten jullie dat ik ook heel vaak de spreuk hanteer, zalig zijn de gebalanceerden, want zij houden het langste vol. En ik groeide op in zeg maar een beetje die jaren dat het allemaal in de kerk begon. Ik heb eigenlijk nooit meegemaakt voor die vernieuwing in de kerk. En ik heb alles daarna meegemaakt. En ik heb daar soms ook wel geobserveerd van, men, we zijn wel ook wel eens doorgeschoten in de balans de andere kant op. En ik ga dat nog ietsje beter toelichten. Terug naar als ik dan iemand had die ik wilde helpen om een plek te geven in de gemeente, dan stelde ik wel eens deze vraag. Dat was een hele mooie vraag. Dat zette ook iets heel leuks in beweging. Dan zei ik, stel je voor dat jij €1 miljoen had. En geld was geen enkel probleem. Wat zou jij dan voor het koninkrijk van God willen doen? Nou, en dan werden die ogen die werden groot. En dan gingen ze me vertellen, van, oh, dan zou ik dit willen doen en dat willen doen. En dan zou ik daarvoor willen gaan en daarvoor willen gaan. En vervolgens gebruikte ik dat verhaal wat verteld werd om te bespreken van, oh, hoe kunnen wij als gemeente een platform zijn voor jouw visie, zodat jij ook dat doel kunt bereiken. En laten we gewoon in geloof gaan zien dat we niet afhankelijk zijn van die miljoen euro, maar dat de hemel voldoende voorziening gaat geven, zodat het plan wat God met ons leven heeft en het plan wat God jou heeft laten zien, dat dat zichtbaar mag worden. Iets heel gaafs. Iets heel moois. En toch, als ik eerlijk ben, als ik dan evalueer, en dan niet alleen dat ik dat in mijn eigen manier van bediening zag, maar gewoon ook, ik heb door de jaren heen al in best wel heel wat keukens mogen meekijken, dacht ik van welke vrucht geeft die stijl nou? Welke vrucht geeft nou die stijl dat wij preken over van iedereen heeft gaven en je mag ook een gaventest doen en ontdek je plekje in de kerk en zo, weet je wel, dat soort dingen hadden we allemaal. En welke vrucht heeft dat? En ik zag soms dat die manier van leiding geven aan het geheel ook wel als vrucht hoogmoed had. En dat we in het lichaam van Christus meer bezig waren met onze plek. En dan, dan had je letterlijk hiërarchieën, had je letterlijk lagen. En als je, dan begon je misschien als koffieschenker. En dan eindigde je als zangleider of als voorganger of weet ik voor wat. En daar hadden we een beleving, een beeld bij. Dat als mensen dan naar de Bijbelschool gingen en ze maakten die keuze, dan waren we daar als kerk heel enthousiast voor en gingen we daarvoor bidden. En als mensen naar een gewone school gingen, dan was dat ietsje minder. En ik zag daarin dat er toch iets van rangen en standen en gevoelens en toch hoogmoed bij kwam. Bij een ongebalanceerde focus op van, jij hebt de bestemming, jij hebt een plan, God heeft een doel met je leven. En daar hebben we over nagedacht en we hebben heel bewust dat omgedraaid. En het grappige is hoe ik dat praktisch omdraai. In hoe ik soms praktisch nu met nieuwe leiders omga. En ik niet alleen trouwens, we hebben dat met elkaar gedaan. Is door bijvoorbeeld deze vraag te stellen. Of dit te zeggen. Weet je, gaaf dat je de gemeente wil dienen. En weet je, je krijgt hier niet alle ruimte. En op het moment dat ik dat zeg, dan zie je soms, wat, hoezo? God heeft me toch dit laten zien en God heeft me toch dat. En het is toch belangrijk dat ik tot mijn recht kom in het huis. En dan wacht ik even. En dan zeg ik, je krijgt hier niet alle ruimte. Kom maar, ik krijg er ook niet alle ruimte. Krijg jij ook niet alle ruimte? Jij als voorganger? Nee hoor, ik krijg er ook niet alle ruimte. Als ik hier alle ruimte kreeg, dan zouden er sommige dingen heel goed gaan in het huis. Maar dan zouden er ook andere dingen heel slecht gaan in het huis. En ik heb me onderworpen aan de visie die we met elkaar omarmd hebben. En daar zitten kansen in, waarin ik heel veel voor God kan doen, maar er zitten ook kaders bij. En die kaders geven bescherming. Dat geeft veiligheid. En we hebben die stijl hebben we omgedraaid, waarin we ook hebben gezegd, en ik durf dat echt met mijn hand ervoor in het vuur te steken, ja, dat was hem. Als ik kijk, ik weet van alle afdelingshoofden, dat die allemaal zeggen, wij dienen de visie die God aan deze gemeente heeft gegeven. Wij willen dat ons leven een platform is voor de visie die God aan dit huis geeft. Niet dat dit huis een platform is voor mijn visie en mijn bediening, maar dat wij een platform mogen zijn en dat wij dat stukje mogen dienen en om die visie die God heeft gegeven, om dat te dienen. Wij vatten dat wel eens samen, ook als we als afdelingshoofd erover praten. We hebben één visie, meerdere afdelingen. We zijn allemaal met hetzelfde bezig. En dat geeft kansen en dat geeft kaders, maar dat geeft ook richting. Dat geeft koers, weer een K. Kansen, kaders en koers. En ik merk dat stukje, dat dienstbaarheid en ook nederigheid als vrucht heeft. Het grappige is, het woord wat we door de jaren heen ook altijd gebruiken, is van bediening. Welke bediening heb je? Maar onbewust, zonder dat we het hadden over bediening, werd het meer de status van wat heeft God jou gegeven? Ben je apostel, ben je profeet, ben je leraar, ben je zus en zo? Terwijl het woordje bediening komt van het woord dienen. En we zijn allemaal geroepen om te dienen. Vandaar dat ik de boodschap waar ik het deze week en vorige week over heb, heel bewust noem, jij bent gezonden. En als je er vorige week niet was, dan wil ik je aanraden om die preek van vorige week te downloaden of te bekijken via YouTube of wat dan ook. Want daar zit een heel bewust en belangrijk fundament in passen bij waar ik nu op verder ga. Maar ook vorige week heb ik benoemd, ook over hoe Jezus bij de Vader in de hemel was. En dat de Vader in de hemel tegen Jezus zei, het is tijd. En al bij wijze van spreken, eeuwenlang was Jezus bij de Vader in de hemel en Jezus deed zijn ding. Jezus had zijn status, Jezus had zijn macht, Jezus was God. Hij had meegeholpen met het scheppen van de heelal, het heelal en alles eromheen. En zoals de Bijbel het ons leert, hij draagt de schepping met zijn hand. Hij was groot, hij was machtig, hij had status. Maar toen God de Vader zei, het is tijd. Toen koos Jezus vrijwillig om jou en mij en de wereld te dienen. Met als doel dat daardoor de kloof die tussen ons als mensen en God was ontstaan, te overbruggen. Vorige week heb ik al uitgelegd dat wij als kerk en het lichaam van Christus, dat wij door allerlei omstandigheden soms veel vaker een barrière zijn geworden tussen ons en tussen God en mensen dan een brug. Terwijl Jezus zegt, ik ben gekomen om een brug te zijn. Ik ben daarvoor gekomen om te dienen. En vanuit dat ik gekomen ben om te dienen, en die teksten hebben we vorige week allemaal gelezen. We lazen Johannes hoofdstuk 3 vers 16 en alles daaromheen. En we lazen Johannes hoofdstuk 20. En het grappige is, in Johannes hoofdstuk 3 vers 16, daarin lezen we hoe Jezus gezonden is. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon zond. En in Johannes hoofdstuk 20 zegt Jezus, en zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Op de manier waarop Jezus door de Vader gezonden is, zo zijn wij gezonden. En vorige week heb ik daar uitgebreid met jullie naar gekeken. Om te bespreken, oké, op welke manier was Jezus dan gezonden? En het is eigenlijk heel simpel. Jezus die kwam in deze wereld. Hij werd een vriend van zondaars zonder zelf een zondaar te worden. En ik geloof dat jij en ik, wij, naar deze wereld mogen gaan. Dat wij vrienden van zondaars mogen zijn zonder zondaars te hoeven worden. Hier zitten heel veel mensen. En jullie allemaal kunnen mensen bereiken die ik bij lange na niet kan bereiken. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar jullie kunnen weer in jullie wereld en op jullie plek en in jullie omgeving, kunnen jullie een brug zijn tussen God en mensen. En zoals Jezus kwam naar deze wereld, zo geloof ik dat het tijd is dat God tegen ons zegt. Het is tijd, het is tijd, het is tijd om weer een brug te zijn tussen mij en een wereld die in de fik staat. Want de wereld staat enorm in de fik. Ik noemde dat ook vorige week ook al. Ik geloof dat we in de eindtijd leven. Maar als we het dan in de eindtijd hebben over de verkondiging van de eindtijd, is het niet de bedoeling dat wij de verkondiging van de eindtijd gebruiken als iets, oh, ik kan niet wachten totdat Jezus ons wegneemt uit deze wereld. Maar ik geloof dat juist leven in de eindtijd betekent dat we beseffen, oké, dan is de kerk nu meer dan ooit nodig. God heeft jou nu meer dan ooit nodig. Echt waar. God zegt, het is tijd. Zoals de Vader mij zond, zo zend ik jou. Zo zend ik jullie. En Jezus die kwam gewoon naar de wereld toe. En er staat als tweede punt, had ik vorige week benoemd, dat Jezus kwam om het oordeel weg te nemen. En dat vind ik gewoon enorm gaaf. Dat ook toen Jezus ons uitzond, zei hij daarbij, als jij iemand zijn zonde vergeeft, zijn ze vergeven. En als je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. En dat betekent niet dat wij dus lekker kunnen zeggen van, nou, als ik jou niet vergeef, joh, dan heb je een probleem. Dat is niet wat Jezus daarmee bedoelt. Want als je dat legt naast de uitzending van Jezus in Johannes 3, vers 16, dan zien we daar dat Jezus kwam om het oordeel weg te nemen. En dat het oordeel was dat mensen zonder Jezus willen leven. Maar als je met Jezus leeft, dan word je bevrijd van het oordeel. Jij en ik en wij zijn geroepen om naar alles en naar iedereen het oordeel weg te nemen. En het derde wat Jezus deed toen hij hier op aarde was, hij kwam om mensen te genezen in geest, ziel en lichaam. En hij kwam om mensen te helpen. En hetzelfde mogen wij doen. Wij mogen mensen helpen. Ik doe toch een beetje een herhaling van vorige week, maar dat heeft ook nodig met waar ik voor vandaag naartoe wil. En vervolgens hebben we gekeken van dat we ontdekten dat eigenlijk het heel simpel is. Als je kijkt naar de discipelen, vlak voordat we Matteüs hoofdstuk 28 lezen, de grote opdracht, ga dan in de hele wereld, dan staat er en sommige van de discipelen twijfelden nog. En ik had gezegd, joh, weet je, niemand is er klaar voor. Maar dan zien we bij diezelfde uitzending dat Jezus zegt, maar mij is gegeven alle macht en ik ben met je tot aan de volleinding van deze aarde. Dus wat we toen zagen is, voor niemand is er klaar voor, maar hij is er klaar voor. En toen zagen we, en omdat hij er klaar voor is, zijn wij er klaar voor. Kun je je nog herinneren dat ik hier een keer die bouwlamp had neergezet? En dat ik die stekker erin deed en dat wij niets meer dat verlengsnoertje waren. En dat die lamp, dat is zeg maar de grote opdracht. En wij zijn dat verlengsnoer. En als we dat verlengsnoer in de stopcontact doen, dan gaat door ons heen iets stromen. En dan gaat het licht stralen. Wij mogen geënt zijn in Jezus. En daarvanuit mogen wij gaan. Zoals Hij is gegaan. Nou, en nu wil ik het vandaag nog iets praktischer maken. Hoe geef jij hier nu handen en voeten aan? Hoe kunnen wij dit niet pas over een week, of over 2 weken, of over 2 jaar, maar zelfs vanmiddag, zelfs over een half uur als de dienst voorbij is. Hoe kun jij gelijk beginnen om praktisch te maken dat je weet dat Jezus zegt, zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik ook u. En om jullie dat goed uit te leggen, wil ik 3 woorden gebruiken die als het ware ingrediënten zijn die God jou heeft gegeven. Als ik weet niet precies hoe ik dat nou goed zou kunnen vertellen. Dus we beginnen alle 3 met de R. Waarvan God zegt, ze zijn enorm met elkaar verbonden, maar je moet ze ook in de goede zin van het woord los van elkaar zien. En dan deze 3 R'tjes, als je daar samen goed mee omgaat, dan zul je ontdekken dat als je daarin beweegt, dat je heel praktisch handen en voeten kunt geven aan dat God je geroepen heeft. Dat God je gezonden heeft. En de 3 R's zijn het woordje roeping, rol en relaties. En ik wil eerst die eerste 2 eens bespreken, roeping en je rol. Want wat ik zie in het lichaam van Christus, en ook bij mezelf trouwens, is dat we roeping en rol heel vaak door elkaar halen. En als we dat niet goed van elkaar scheiden, dan zie ik dat dit soms gebeurt. Ik was afgelopen week, mocht ik spreken op de Battled. Was fantastisch, leuke week daar weer met in de herfstvakantie. En daar kwamen een aantal keer ook jongeren naar me toe. En die hadden het ook over Gods plan met hun leven. En dan zie ik dat ze praten als het ware van over 5 jaar, of over 2 jaar, of over 3 jaar. Als ik daar ben, dan kan ik wat voor de Heer doen. En dan zijn we continu bezig met dit en dit moet iets gebeuren, voordat ik in mijn roeping kan functioneren. En ik heb met een aantal mensen leuke gesprekken gehad door gewoon simpel ook dit uit te leggen. Van joh, er zit verschil tussen je rol en je roeping. Laat ik het ook voor jullie even helder maken. Mijn roeping, jouw roeping, onze roeping, is waar ik het vorige week over had. Zoals de Vader mij zond, zo zend ik ook jou. Jouw opdracht is de grote opdracht, Matteüs 28, ga dan, maak alle volken tot mijn discipelen. In de meest simpele zin van het woord geloof ik dat ik geroepen ben om zelf een discipel van Jezus te zijn en zoveel mogelijk mensen discipelen van Jezus te maken. En daar ben ik niet de enige die roeping heeft. Ik geloof echt eerlijk gezegd dat iedereen die hier zit en Jezus aangenomen heeft, die roeping heeft. Die opdracht heeft. En om handen en voeten te geven aan die opdracht, laat ik het even bij mezelf houden. Mijn passie is om zoveel mogelijk mensen te verbinden met Jezus. Hoe doe ik dat dan praktisch? Nou, als ik zo net speelde ik piano, toen was mijn rol om pianist te zijn. En omdat ik toen de rol van pianist had, bij die rol hoorden ook wat kaders. Totdat op een gegeven moment Marion dat moment gaf dat ik het kon overnemen, ging ik ook in de microfoon praten. En vanaf het moment dat ik in de microfoon ga praten, dan heb ik een beetje 2 rollen tegelijkertijd. De rol dat ik nog een beetje doorspeel. En ik stap in mijn rol als voorganger en leider van deze dienst deze ochtend. Dan doe ik een andere pet op of een andere rol neem ik in. De rol verandert, maar de roeping verandert niet. Zelfs toen ik al piano speelde, al vanaf het eerste lied, weet ik dat God me op dat moment de rol heeft gegeven, als pianist, om via die rol mijn passie voor Jezus te tonen en te uiten. Snap je? En zo kun je allerlei verschillende rollen hebben, maar ik verlang naar de gemeente. Vanuit 1 bediening, meerdere afdelingen. We hebben allemaal verschillende rollen, maar we hebben allemaal dezelfde roeping. Die heb jij, die heb ik, die hebben wij. Wij allemaal. Dat ik voorganger ben is geen roeping. Is een rol. Als ik zangleider ben is geen roeping. Dat is een rol. En waarom vind ik het zo belangrijk om dit uit te leggen, gekoppeld aan waar ik het net over had, over het verschil tussen rol en roeping, en ook gekoppeld aan het belang van nederigheid. Ik heb soms gezien dat als we niet te doen vanuit nederigheid, jij bent gezonden, dus er is een zender en het gaat om de zender. En het gaat niet om dat jij bent maar een verlengsnoer. En eigenlijk maakt het geen malle moer uit welke rol je inneemt. Maar ik geloof dat als wij allemaal, door welke rol God ons ook heeft gegeven. En die rol kan zijn, ik ben vader. Ik ben vader van 4 kinderen. En vanaf het moment dat ik vader ben geworden van 4 kinderen, kon ik mijn rol gebruiken mijn vaderrol om mijn kinderen te helpen een levende relatie met Jezus te krijgen. Dat weten ze ook, heb ik ook gezegd tegen hun. Want het maakt mij niet uit wat je later met je leven gaat doen, welke carrière, status, of je veel geld verdient of weinig geld verdient. Mijn droom is dat ik jou mag helpen zelfstandig op je benen te staan, een persoonlijke relatie met Jezus hebt en daarvan uit keuzes maakt. Dus ik gebruik mijn rol als vader om mijn roeping om een discipel van Jezus te zijn en een discipel van Jezus te maken, handen en voeten te geven. Vanaf het moment dat ik getrouwd ben, kreeg ik een rol als man van Petra. En dat is opnieuw eigenlijk een soort rol. En ook via die rol kan ik mijn roeping om gezonden te zijn zoals Jezus mij heeft gezonden, om vrij te mensen te helpen, mensen vrij te maken van oordeel, waar we het al eerder over gehad hebben, wat ik net ook herhaalde, kan ik daardoor handen en voeten geven. Dus ik kan mijn vrouw zegenen, ik kan haar vrijmaken van het oordeel, ik kan haar helpen, ik kan haar dienen. Via mijn rol als man kan ik het direct naar mijn vrouw handen en voeten geven. Snap je hoe simpel dat eigenlijk is? Wat is, jij bent gezonden zoals Jezus jou heeft gezonden. Welke opdracht? Mensen helpen, gewoon bij mensen te zijn en om mensen vrij te maken van het oordeel. En elke rol die jij hebt, daar kun je het handen en voeten door geven. Direct al. Als werkgever, als werknemer, als vriend, als vriendin, als collega, als mede-WLG'ers naar elkaar toe. Door elke rol die je hebt, kun jij direct je roeping zichtbaar maken. En dat is heel simpel. En dat is heel gemakkelijk. En daarom vind ik het belangrijk om dat uit te leggen. Er zit verschil tussen je rol en je roeping. En als je dat door elkaar haalt, dan denken we vast van straks, als ik voorganger ben, of als ik zendeling ben in Afrika, of als ik 1 miljoen euro heb, of als ik dit heb, of als ik dat heb, dan kan ik handen en voeten geven aan die roeping die God me heeft gegeven. Eventjes terug naar zelfs die vraag op die gemeenteavond. Ik gaf toen ook in de korte versie, of een kortere versie van wat ik nu zeg als antwoord. En een van de dingen die ik daarna zei, kom maar, weet je wat er gebeurt als jij gaat dienen? De door God gegeven visie ook aan dit huis, aan de gemeente. Dat als jij die visie gaat dienen, zul je ontdekken. Dat ook juist jouw eigen roeping steeds meer. En jouw talenten. En alles wat jij ter tafel te brengen hebt, dat dat steeds meer tot bloei komt. Maar het gaat er niet om dat jouw roeping tot bloei komt en gezien wordt. Maar het gaat erom dat jij gewoon gaat dienen. Datgene wat God heeft gegeven. En daardoor vanzelf zul je ontdekken, precies wat Jezus eigenlijk zegt, van als je bereid bent je leven te verliezen, zul je het vinden. Als jij jouw bestemming wil vinden, dan geloof ik. En ik ben echt, dat weet je tenminste inmiddels denk ik ook wel. Ik ben enthousiast over wat God aan deze gemeente in de afgelopen jaren als visie heeft gegeven. Hij is simpel, hij is makkelijk, hij is begrijpbaar, hij is toepasbaar. We zijn gefundeerd in genade, dus we gaan ook gefundeerd in genade met elkaar om. We zijn gedreven door de liefde, dus we gaan ook gedreven door de liefde met elkaar om. We zijn geleid door de geest, dus we gaan ook geleid door de geest met elkaar om. En we zijn gericht op een grote opdracht. Vier hele simpele dingen, die wij als hele gemeente kunnen omarmen. En die kun jij direct omarmen in je huwelijk, in je vaderschap of moederschapsrol, naar je werk, naar alles en iedereen. En ik wil je uitdagen deze morgen. Om daar ja tegen te zeggen. Om ja te zeggen tegen de opdracht die God jou heeft gegeven. Zoals de Vader mij zendt, zo zend ik ook jou. En je kunt het koppelen aan de gemeentevisie. En in eerste instantie hoop ik dat je het koppelt aan de grote opdracht die God jou heeft gegeven. Het enige wat jij vanmorgen hoeft te doen. Is te zeggen van oké, ja Heer. Ik wil elke rol die ik heb. Wil ik gebruiken om daardoor heen mijn roeping zichtbaar te maken. Het grappige is, afgelopen week kwam met een van de gesprekken, was het letterlijk dat deze jongen mij een vraag stelde, van dat hij voelde zich geroepen om een soort jeugdleider te worden en om echt een spreker te zijn voor kerken. En hij was nu militair. En hij was echt over van, maar als ik daar dan ben, dan hoop ik handen en voeten te kunnen geven aan mijn roeping. En doordat ik dit even ook kort uitleg, het verschil tussen roeping en rol, toen vroeg ik hem dit. Maar zou het zo kunnen zijn dat de rol die God jou nu heeft gegeven als militair, dat God jou die rol nu heeft gegeven om daardoorheen al handen en voeten te geven aan de roeping die God je heeft gegeven? Want hij zei letterlijk, ja, want het is mijn verlangen om jonge mensen te helpen een relatie met God te krijgen. En dan wil hij dat het liefste in de kerk doen voor allerlei jeugdbijeenkomsten enzovoort. En dat mag ook, dat is ook goed. Maar ik zei, moest kijken waar je zit. Je bent een een betaald militair, zeg maar. Moest kijken wie je daar allemaal tegenkomt. En letterlijk, zijn ogen gingen open. Hé, hey, ja. Dat kan daar al. Ik had ook een stukje van deze preek op een andere plek gehouden. En daarna kwam een politieman naar me toe. Die zei, oh Lodewijk, je hebt me de ogen geopend. En ik wil vragen dat je voor me bidt. Want ik kom elke week onder allerlei criminelen in Amsterdam. Op allerlei plekken enzovoort. En ik ben gaan zien dat ik nu op die plek handen en voeten mag gaan geven. Aan dat God mij een roeping heeft gegeven. Dat ik hun mag helpen, bij Jezus mag brengen enzovoort. En toen heb ik voor hem mogen bidden. En hij was helemaal enthousiast. En hij ging er gelijk mee bezig. Hoeft niet eerst een bijbelschool van 4 jaar te volgen. Of eerst dit en dan dat en dan zus en dan zo. En als je genoeg de ladder opklimt, dan ben je er. Je kunt er gelijk mee beginnen. Het enige wat je hoeft te doen, ja. Ik zeg ja tegen u. En misschien ga ik hierin nog een preek. Ik heb Petra gevraagd om ook één deze week hier een preek over te houden. Want ik geloof dat zij van God echt iets heel moois heeft gekregen. Van als je dan, hoe je je rol kunt gebruiken om die roeping handen en voeten te geven. Zonder het gras voor haar voeten weg te maaien. Dus ik zal maar één ding zeggen. Maar wat ik heel gaaf vind, is dat ik echt bij haar leven, dat heel vaak gebeurt waar ze ook gaat. Of ze nou als rol is van dat ze als moeder met een andere moeder praat. Of dat ze doet als lifecoach, dat ze iemand als lifecoach helpt. Of dat ze op andere plekken gewoon beweegt. Mensen beginnen haar te vragen van, wat is er bij jou? Wie is die Jezus? Kun je ook voor mij bidden dat ik Jezus mag aannemen? En ik ontdek. En ook zelf, vorige week was er hier iemand. Ik heb helemaal geen oproep gedaan over aannemen van Jezus. Ik heb jullie verteld dat je gezonder bent. Daarna komt er iemand in de hal naar me toe. En die zegt, terwijl je aan het praten was, voel ik iets. En ik voel iets van Jezus. En ik wil hem aannemen. Dat is toch fantastisch? Ik geloof dat als wij zo vol zijn van hem. Dragers van Jezus. En dan bewegen wij overal. En dan ziet de wereld, de christenen, hun rol gebruiken. Om daardoorheen Jezus zichtbaar te maken. Ik geloof echt dat ze dan gaan vragen. Mag ik ook weten wie die Jezus is? En even voor alle duidelijkheid. Die persoon die vorige week naar me toe kwam, was een moslim. En die zei tegen mij van, goh, ik voel iets. Wat voel ik bij jou? Wat is het anders? En ik zei tegen hem van, nou weet je, Jezus is gekomen niet om een nieuwe religie te stichten. Van je hebt de moslims, je hebt de joden en je hebt de christenen. Maar Jezus is gekomen om de kloof te overbruggen tussen de mensen en God. En dat is wat je voelt deze ochtend. Je voelt dat we het hebben over een persoon die van je houdt. En als je mij hoort praten over die Jezus, dan voel je dat die Jezus iets bij jou doet. En dat is waarom je nu voor me staat, omdat je denkt, hé, dat wil ik ook. En opnieuw zie ik daarin, oh, daar verlang ik naar dat als we dat te pakken hebben, dat we niet in eerste instantie, want daardoor is de kerk soms meer een kloof geworden, een barrière geworden in plaats van een brug. Dat wij direct begonnen met oordeel, met vertellen wat ze moesten denken, wat ze wel zouden moeten denken, wat ze niet zouden moeten denken, wat ze goed doen en wat ze fout doen en wat ze anders zouden moeten doen. Man, daardoor worden we de grootste barrière tussen God en mensen. Terwijl Jezus aan het kruis is gegaan om juist te zeggen, jongens, ik veroordeel jullie niet. Jullie hoeven niet voor mij dood en verderf te zaaien om bij mij te komen. Maar ik geef juist leven in overvloed. En als de kerk die boodschap niet alleen verkondigt, maar uitleeft in hun huwelijken, in hun vaderschap, in hoe ze werknemers zijn, in alle rollen die ze vervuld hebben, dan geloof ik dat waar gaat worden wat Romeinen hoofdstuk 8 zegt. Dat de schepping staat te wachten op het opstaan van de zonen en de dochters Gods. En jij en ik zijn zonen en dochters Gods. En als wij gaan leven zoals hij ons bedoeld heeft. Als wij gaan pakken dat niet Lodewijk van Weerden of weet ik veel noemen David de Vos. Of geven al die mensen een leuke naam. Die hebben een roeping voor God. En die doen van allerlei dingen voor God. En dat doen zij en dat doe ik niet. Jij kunt het net zo goed en direct en gelijk als ik en wie anders dan ook. Echt waar. Gelijk al. En dat is waarom ik zeg, maak onderscheid tussen je rol en je roeping. Ik vind daarin ook belangrijk, er was nog een gesprek die ik met iemand had. En daaruit kwam eigenlijk ook het gesprek van soms kan het zijn. Ik geloof namelijk dat je rol en je roeping, die moeten wel matchen. Soms kun je een rol hebben, misschien op je werk of waar dan ook, waardoor juist je roeping zo vernacheld wordt dat je daar geen handen en voeten kunt aangeven. Dat het helemaal niet verkeerd is om te gaan kijken van nou, hier wilt u me dan een andere rol geven. Ik geloof dat de rol die God je geeft, behoort te passen bij ook de roeping die God je gegeven heeft. Echt waar. Geloof ik echt. Doordat we dat soms veel te veel scheiden, zijn, hebben wij allerlei banen, hebben we allerlei dingen op de wereld. En we doen van allerlei dingen in de wereld. En op zondags zijn we christelijk en door de week zijn we het niet. En het komt omdat we tussen onze rol en onze roeping geen verbinding hebben geslagen. Er hoort een verbinding tussen te zijn, lieve mensen. En als jouw rol jou vraagt om concessies te doen met je roeping, dan moet je je afvragen of je die rol nog wel moet vervullen. Noem eens een voorbeeld. Nou, dat was diezelfde militair die eigenlijk zei van ik kom daar op plek en ik heb daar zoveel dingen en het is voor mij geestelijk zo zwaar dat ik uiteindelijk in mijn relatie niet getrokken word in mijn relatie naar Jezus, maar dat mijn rol daar mij weghoudt van mijn relatie met Jezus. En door deze jongen een paar tips te geven, kon hij dat wel weer solide doen. Maar soms kan het zijn. Kijk, een van de voorbeelden, dat is een goede vraag trouwens, een van de voorbeelden die ik vorige week gaf, is Jezus die werd een vriend van zondaars zonder een zondaar te worden. Als jij een vriend van zondaars wordt, maar daardoor word je ook een zondaar, dan moet je uitkijken. Dan ben je verkeerd bezig. Je moet gaan kijken dat wat God van je vraagt en ook de waarden die bij het koninkrijk horen, waar je hier op zondag van leert, waar we hierover spreken, waar we voor gaan, gefundeerde genade enzovoort, als de rol die je hebt van jou vraagt om daartegen in te gaan, om dingen te doen, om dingen te zeggen die niet bij het koninkrijk horen, dan is het belangrijk dat je rol en je roeping aan elkaar verbonden moeten zijn. Dat gezegd hebbende, ik ken mensen, dat zijn misschien wel de Daniels die dan onder een koning functioneren, die gewoon echt een crimineel was. En die had van God een specifieke roeping en vaardigheid gekregen om juist ook in een heel onrechtvaardig gebied toch rechtvaardig te zijn, zonder dat het aan hemzelf vrat. Dus ik geloof dat het niet zo is dat wij ons helemaal moeten distancieren van de wereld. En het kan maar zo zijn dat we banen en plekken hebben, dat we op plekken komen waar heel veel ongerechtigheid is. En als God jou daartoe roept en jij kunt ermee omgaan zonder zelf deel te worden van die ongerechtigheid, dan moet je daar zeker blijven, want dat is waarom God jou daar hebben wil. Maar als het dusdanig invloed op je heeft dat jij concessies gaat doen tussen jouw relatie met God, en dat je daarvanuit ook zelfs je roeping om mensen een ontmoeting met Jezus te geven moet gaan blokkeren, dan moet je in elk geval daar met God over gaan praten. Het grappige was, deze militair had primair de neiging, ik moet niet langer militair zijn en ik moet maar later jeugdleider worden, maar daar kan ik handen en voeten geven aan die roeping. Toch doordat ik dit met hem besprak, zei hij juist aan het eind van, hé, ik geloof dat ik daar als militair het wel kan doen. Dus het heeft soms gewoon te maken, eigenlijk heeft het meer te maken met dat ik zeg, zorg dat je bewust bent van die beiden. En zorg dat ze nooit, hou ze niet gescheiden als twee entiteiten, maar zorg dat ze aan elkaar gekoppeld zijn en kijk dan of dat klopt. En als je nog meer vragen hebt, dan schiet je me straks maar even aan. En die derde R is ook de R van relaties. Je hoeft niet gelijk, ik vind het heel gaaf wat Jezus doet. Die is gekomen om de hele wereld te redden. En hij had zijn 3, hij had zijn 12, hij had zijn 72 en hij had een hele schare. Maar hij heeft ook gewoon gewerkt via de relaties die hij, via de vader die gaf hem relaties. En de relaties die hij kreeg, daar maakte hij gebruik van. Ik geloof in relaties. Alhoewel ik zie door de jaren heen dat het soms heel vruchtbaar kan zijn dat we straatevangelisatie doen en dat mensen op de straat gaan. En mijn persoonlijk gevoel is soms een beetje dit van, oh, je hebt van die krantenverkopers en die komen naar je toe en die willen je weer de Nieuwsblad van het Noorden verkopen als je op de Grote Markt loopt. En dan heb je daarna in één keer mensen die willen je in één keer Jezus verkopen. En daar zit geen relatie bij. Persoonlijk heeft dat niet mijn voorkeur, maar ik zie dat mensen dat soms wel kunnen en dat het werkt en dat mag ook allemaal. Dat klonk negatiever dan dat ik het bedoel. Maar waar ik echt in geloof, is relaties. Daarom vind ik het zo belangrijk om hierover te preken. Jullie hebben allemaal relaties die ik niet heb. Als wij nou eens weer trots zouden zijn op onder andere deze kerk. Als wij trots zouden zijn op Jezus. En als wij weten welke roeping God ons gegeven heeft. En we gaan er allemaal doorheen werken. En we gaan erin samenwerken. En we durven mensen mee te nemen. We durven mensen te vertellen over wie Jezus is. Dan geloof ik dat deze kerk te klein is. En het gaat me niet om een volle kerk. Zodat wij kunnen zeggen, moest kijken, wat hebben wij een volle kerk. Ik heb van de week een moment gehad van gebed. En ik heb het echt uitgeroepen naar Jezus. Heer, het kan me geen zak schelen of het nou 1000 man zijn, 2000 man of 4000 man. Maar ik verlang er wel naar dat Loppersum gaat schudden. Niet vanwege de aardbevingen. Maar vanwege uw geest die beweegt in ons. En dat wij gepakt hebben. Dat we dankzij hem meer een overwinnaar zijn. Ja. En dat jouw buurman en jouw buurvrouw en jouw vrienden dat ze allemaal Jezus nodig hebben. Het raakte mij toen ik laatst bij Gerard de Groot sprak. En hij bad daar, en ik ga hier ook mee afronden. En hij bad eventjes dit. Het is mijn passie dat niemand in Rotterdam sterft zonder Jezus. En er zijn een hele hoop mensen om ons heen die sterven zonder Jezus. Zelfs verhaal als Adam. Want iedereen die Jezus niet heeft, is stervende. En ik geloof dat het tijd is. Ik geloof dat het nodig is. Dat wij ons licht gaan laten schijnen. Hemelse Vader, we komen voor uw troon als uw kinderen. En ik heb deze boodschap, heb ik ook even de tijd genomen om ook het belang van dienstbaarheid te benoemen. Heren, wij allemaal willen tegen u zeggen dat we uw dienaar willen zijn. Dank u wel dat u ons gaven en talenten en vaardigheden geeft. En we willen alles wat we hebben, op welk gebied van ons leven dan ook, willen we inzetten om u te dienen. Niet om onszelf een status te geven. Zodat de mensen ons maar complimenten geven. Heer, ik heb het een paar weken geleden gezegd. Wij leven niet op basis van de complimenten van mensen. Zodat we ook niet sterven op basis van hun kritiek. Heer, maar we leven op basis van uw woord voor ons leven. En u zegt tegen ons, Hemelse Vader, zoals ik Jezus heb gezonden, zo zend ik jou. En het enige wat we hoeven te doen, is er ja tegen te zeggen. En Heer, ik wil u vragen of u ons allemaal wakker maakt. Om bewuster gebruik te maken van de rollen die we hebben. Om daardoorheen onze roeping zichtbaar te maken. Vanuit de relaties die u ons al gegeven heeft. En misschien beginnen we heel simpel. Met hoe wij als man omgaan met onze vrouw. Of hoe we als vrouw omgaan met onze man. Of hoe we als vader of moeder omgaan met onze kinderen. Of als kinderen naar onze ouders. Heer, ik bid dat we deze roeping naar iedere relatie die we hebben. Handen en voeten zullen geven. Niet alleen naar de wereld in nood, maar ook naar elkaar. Heer, en dat we daarvanuit, zoals u gekomen bent om mensen te helpen en om mensen vrij te maken van het oordeel, bid ik dat wij gezinnen mogen hebben die vrij zijn van het oordeel. Heer, bid ik dat we vaders en moeders en alleengaande en opa's en oma's en weduwen en iedereen die allemaal plekken heeft en allemaal rollen heeft. Sommige rollen zijn mooi en sommige rollen zijn moeilijk, maar ik bid dat welke rol we ook hebben, dat we die zullen gebruiken tot eer en glorie van uw naam. Paulus en Silas hadden een hele rare rol. Ze waren gevangen genomen. En ze waren geketend. Maar door die rol heen omarmden ze nog steeds hun roeping om Jezus groot te maken. En ze gingen hem loven. En ze gingen hem prijzen. Ze gingen hem eren. En ze gingen hem aanbidden. En omdat ze ook zelfs in een negatieve rol van ik ben gevangen. Dat ze daardoorheen nog steeds hun roeping om Jezus discipel te zijn. En discipelen van Jezus te maken. Handen en voeten te geven. Schudden die hele gevangenis. Braken de ketenen en kwam een hele leger gezin. Komt tot Jezus. En zo bid ik dat wij vanuit u, niet vanuit onszelf, maar vanuit u de kracht krijgen. Om door alles wat we doen, ook die roeping zichtbaar te maken. Zo bid ik dat de genade van Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Alle dagen van ons leven, totdat u terugkomt. In Jezus' naam. Amen.